Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten, luisteraars thuis of elders. Welkom in deze dienst. Dominee Van der Wal uit Baren is de predikant van vanochtend. We lezen uit het woord van God, Jeremia 13, vers 1 tot 17. De mededelingen. Ter ondersteuning en versterking van het werk van dominee Visser als missionair predikant voor de Poster is in het afgelopen jaar een pioniersteam ontstaan. In de middagdienst zal daarom in de preek en het gebed aandacht worden geschonken aan hun werk. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor een broodje en een presentatie in een van de zalen van de kerk. De collecten in deze dienst worden gehouden voor de slotzang en zijn bestemd voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie. Bij de uitgang is de collecte voor de Poster. Laten we dan nu gaan zingen de schoolpsalm, psalm 70, vers 1. En we wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is een eeuwig leeft. Nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede voor u en jullie van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 95. Laten we het nu samen zingen. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Vers 1. En we zingen ook vers 3 en 4 van Psalm 95. We luisteren naar de geboden van de Heere. God gaf zijn geboden aan het volk Israël. Dat zijn ze nog altijd belangrijk, zoals de Heer Jezus ons laat zien. Die niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En vervuld betekent niet het is voorbij, maar het is wel tot zijn bedoeling gekomen. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet zomaar, onnodig, ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op de dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En hoe die wet dan tot vervulling komt. De Heer Jezus heeft het samengevat en gezegd: U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. En Petrus die schrijft in zijn brief in dit licht: Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertier is. Te zo verlangen naar het zuivere melk van het woord. En dan hebben we ook om vergeving te bidden. Laten we samen zingen uit Psalm 51. Dat gebed om Gods genade, Psalm 51. We zingen vers 1 en vers 5.
Thank you.
Laten we de Heere bidden om de leiding door de Heilige Geest. Almachtige God, Vader mogen we noemen door de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wat een wonder van genade dat u ons roept om gemeente van de Heer Jezus te zijn. Om het spoor van uw Zoon te volgen. En dat wij door dat evangelie dat de wereld doorgaat, ook bij dat verbond met u mogen horen, die verbondswoorden van u. Die spreken van vrede, van gerechtigheid. Van recht doen aan u en aan elkaar. Heren, wij belijden u dat we daarin zoveel tekortschieten. En dat we daar soms misschien nog veel te weinig mee bezig zijn. Het kan er nog veel slechtheid zijn. Onechtheid, huichelarij, bedrog, kwaadsprekerij. Heren, als we goed nagaan waar onze mond soms vol van is. Heren, en dan te bedenken dat dat uit ons hart komt. Dan hebben we het nodig, de kracht van uw Heilige Geest. Waardoor die bron van alle wanbedrijven gereinigd wordt. Schenk ons een nieuw hart. Vernieuw ons hart, vernieuw onze dienst aan u. Geef dat we uw roepstem verstaan. Niet langs ons heen laten gaan. Dat we al zo vaak gehoord hebben. Dat het allemaal wel bekend is. We denken het allemaal wel te weten. Vergeef ons als we niet echte luisterhouding, geen echte luisterhouding hebben. Vergeef ons als we met allerlei andere gedachten in de kerk zitten. Help ons ook bij alles wat ons in beslag kan nemen aan zorg of ook aan verdriet. We bidden u voor wie ziek zijn, niet naar de kerk konden komen vanwege ouderdom of beperkingen. Welke achtergronden ook, Heere, u weet van alle dingen. Geef dat wij dat ook weten. Dat we u mogen kennen als onze toevlucht. Dat we dat beseffen wie u bent. Bij alles wat we moeilijk kunnen vinden, de vragen die zo groot kunnen zijn. Een wirwar van problemen waar we in vast kunnen lopen als u ons niet vasthoudt. We bidden u om uw erbarming. Als het donker is in ons leven. We bidden om uw licht en om uw kracht. Om moed en om vertrouwen. Wees u met hen die niet in de kerk zijn omdat ze op vakantie zijn. Het is ook een voorrecht als ze dat kunnen. Die gelegenheden hebben. Dat we ook dankbaar daarvoor mogen zijn. Als het binnenkort vakantie is en we daarnaar uitzien. Geef ook dat we dat in dankbaarheid met u mogen doorbrengen. Bewaar ons op alle wegen. Bescherm en bewaar ons voor elkaar, ook als gemeente, familieleden. Het kan het ook een zorg zijn voor ouders, voor grootouders. Het zal allemaal gaan met de kinderen, de kleinkinderen. Alles wat er zomaar gebeuren kan op alle wegen. We zijn kwetsbare mensen. Geef ons dat ook steeds weer te beseffen. Dat ons leven niet zomaar tot ons bezit behoort en dat niets vanzelfsprekend is. Doe ons leven uit uw genade. Als beseffen dat uw goedheid zo groot is. Dat toch zien in de Heer Jezus Christus uw goedheid kent nog paal nog perk. Wees ons dan genadig. Naar uw goedheid in de Heer Jezus Christus. Bewijs ons uw genade. Vergeef ons alle ongerechtigheid. Zegen ons als we de Bijbel openen. Zegen ons met uw Heilige Geest. En ons luisteren, spreken, zingen, het orgel spelen. Als we onze gaven mogen geven, dat we dat zullen doen met een dankbaar hart. Zegen al het werk dat in de gemeente mag gebeuren. Bouw ons op vanuit uw woord. Vergaat het u ons steeds. Doe ons één zijn in geloof. Door uw woord en door uw Heilige Geest. We bidden het u. Niet omdat we iets van u verdiend hebben. Maar om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is uit Jeremia 13 vanmorgen. We lezen van de profeet Jeremia. En wie was dat ook alweer? Jeremia, de profeet, die profeteerde zo ongeveer aan het eind, de laatste periode van het koninkrijk van Juda. Jongens en meisjes, dat ook wel geleerd hebben, weten, hè, dat het Israël op een gegeven moment in tweeën werd gescheurd na koning Salomo. Kreeg je Rehabiam in Jeruzalem, in het noorden Jerobiam. En zo alle koningen na hen. Soms ging het goed, was het volk trouw, maar heel vaak ook ontrouw en vergaten ze de Heeren. En dat gaat niet goed, zo ziet Jeremia ook. En steeds dichter dreigt die straf van de ballingschap dat ze weggevoerd worden. Ook dat Zuidrijk, Juda en Noordrijk, dat is al weggevoerd in ballingschap. Gestraft voor alle zonden. Maar in het Zuidrijk, Juda, gaat het niet veel beter. En daar profiteert dan Juda in die laatste periode, zeg maar voorafgaand aan de ballingschap, waar ze ook naartoe gebracht zullen worden. Als Jeruzalem zelfs verwoest wordt. Die laatste periode eraan voorafgaand. We lezen Jeremia 13, vers 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 81. Psalm 81, de versen 9, 12 en 15. Zo heeft de Heere tegen mij gezegd: ga voor u een linnen gordel kopen en doe hem om uw middel. Laat hem niet in het water komen. Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heere en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord van de Heere voor de tweede keer tot mij: neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op. Ga naar de Eufraat. Verberg hem daar in de kloof van een rots. Ik ging en verborg hem bij de Eufraat, zoals de Heere mij geboden had. Nu gebeurde het na verloop van vele dagen dat de Heere tegen mij zei: sta op, ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee, waarvan ik u geboden heb hem daar te verbergen. Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar, nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zo zegt de Heere: zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. Dit boosaardige volk dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat hun verharde hart volgt, andere goden achterna gaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen, dat zal worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël, heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere, zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister. Maar ze hebben niet geluisterd. Zeg daarom dit woord tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, elke kruik wordt gevuld met wijn. Zij zullen dan tegen u zeggen: weten wij niet zeer goed dat elke kruik met wijn gevuld wordt? Zeg dan tegen hen: zo zegt de Heere, zie, ik ga alle inwoners van het land, zelfs de koningen die in de plaats van David op zijn troon zitten, de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem vullen tot ze dronken zijn. Ik zal hen stuk slaan, de een tegen de ander, de vader samen met de kinderen, spreekt de Heere. Ik zal geen medelijden hebben, niet ontzien en mij niet ontfermen, maar hem te gronde richten. Luister, neem ter oren, doe niet uit de hoogte, want de Heer heeft gesproken. Geef eer aan de Heer uw God, voordat hij het duister maakt. Voordat in de schemering uw voeten zich stoten aan de bergen en u uitziet naar licht, maar het tot een schaduw van de dood maakt. Het verandert in donkerte. Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed, bitter schreien. Ja, tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, want de kudde van de Heere is gevangen weggevoerd. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Zalig is ieder die Gods woord hoort en het bewaart. Amen. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 147, Psalm 147, de verzen 1 en 2. En vanmorgen gaat het dus over het beeld van die linnen gordel dat Jeremia gebruikt. Lees nog eens vers 11 uit Jeremia 13. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere. Zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam, tot een lof en tot luister. Maar zij hebben niet geluisterd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ergens in ons land was er lang geleden een man die wel evangelist genoemd werd. Weet je wat hij deed? Hij liep soms een hele tijd door de winkelstraat. Alleen maar met zijn vinger omhoog. En zo liep hij daar. De hele tijd. En de mensen dachten, waar hadden het... Ben je een rare man, vind je niet? Stel je voor als zo iemand door Veenendaal zou lopen. De hele tijd een beetje met een vinger omhoog. Wat heeft hij? Waarschijnlijk zouden veel mensen denken, van, oh, die man die is niet helemaal goed wijs. Zou het niet aan godsdienstwaanzin leiden of zo? Nou was die evangelist, waar ik nu even aan dacht, misschien ook wel een beetje een vreemde man. Maar zouden ze dat ook niet van iemand als Jeremia gedacht hebben? Jeremia die net als andere profeten, zoals bijvoorbeeld Ezechiël, niet alleen sprak, maar soms ook een hele tijd niet sprak. En alleen maar met symbolische handelingen iets duidelijk maakte. Ezechiël, lees je ook vreemde dingen van, die zomaar blote voeten zomaar door het land gaat, of een tijd op de ene zij ligt, Jeruzalem gericht, andere zij ligt. Wat zijn dat voor handelingen? Wat wil die eigenlijk uitbeelden? Nou, die Jeremia, die moet dus een linnen gordel kopen. Een linnen gordel. Een prachtig sieraad. Moet je je voorstellen, Jeremia is een mooi oosters gewaad zoals men gewend was in die tijd te dragen. Maar als je voort wilde bewegen, dan hing dat op de grond, was natuurlijk lastig. Dan was het belangrijk dat je dat met een gordel samenbond. Nou, en soms kon je gewoon een leren gordel, heel praktisch dragen, stevig. Maar zo'n gordel kon dus ook van linnen zijn. Veel sierlijker, veel kwetsbaarder ook. En bovendien, zo'n linnen gordel, dat paste nou precies bij het linnen gewaad van een priester. Jeremia, die kwam ook aan het priestersgeslacht. Zijn vader was priester. Hey, zou Jeremia nu ook priester willen worden? Zou hij dan toch ook in het spoor van zijn vader gaan? Hè? Zo kunnen mensen van alles denken van Jeremia. Oh ja, nee, normaal natuurlijk, ja, een linnen gordel. Even later gaat hij die gordel opbergen. En weer later haalt hij hem terug. En dan is er niks van over. Bedorven. Terwijl hij er nog zo goed voor had gezorgd. Hè? Hij mocht niet in water komen en zo. En moet je voorstellen, zo'n mooie linnen gordel. Het schimmel op staat, de draden bij hangen, verweerd. Hoe dan ook, een sieraad is totaal niet meer. Totaal bedorven. Wat wil die profeet Jeremia nou? Jeremia is in elk geval een van die profeten die in heel zijn doen en laten de taak van de Heere uitvoert. Hij zegt het niet alleen maar af en toe een preek en voor de rest zijn eigen leven leidt. Nee, heel zijn leven is een haar. Het zal voor al die profeten wel gegolden hebben, maar voor Jeremia gold het zeker. Het beeld krijgen we in elk geval van hem. Een profeet is hij, niet omdat hij dat zelf zo graag wil, maar omdat hij er wel moet. En hij vindt het zelfs toch enorm moeilijk ook af en toe. Dan ziet hij het niet meer zitten. Dan zegt hij zelfs verderop dat hij wil, dat hij had gewild dat hij nooit geboren was. En zo diep kon hij gaan. Zo diep kon hij gaan. Heere, neem me weg. Maar daarin merk je ook hoe hij betrokken is op heel die zaak van de Heer. Hij lijdt eronder. Voel je dat mee? Profeet van de Heere, die lijdt onder de zaak van God. Als volk ongehoorzaam is, die dat niet zomaar langs zich heen kan laten gaan. Hij lijdt eronder. Hij lijdt eronder als hij het volk Israël ongehoorzaam ziet. Kijk, in Jeremia 13 zien we ook meer dan alleen een man die een gordel koopt en opbergt. In het dragen en laat het afdoen van die gordel, laat Jeremia iets zien. Hij straalt iets uit. Hè? Dan denk ik even aan die man die alleen maar met de vinger omhoog wijst. Nou, zo gaat ook Jeremia met die gordel door het land. Hij laat iets zien. Nou, laten we daar eens goed naar luisteren. Jeremia en die linnen gordel, een sprekend beeld. Het is niet zomaar wat, die gordel die draagt. Hij zegt daarmee iets door het beeld. Een sprekend beeld. Van een zwijgende profeet, dat wel. Zo is het ook eens naar kijken. Want daar wil ik het eerst eens over hebben. Die zwijgende profeet. En dan gaan we naar het sprekende beeld. En dan stotte die dringende boodschap die daaruit naar voren komt. Zwijgende profeet. Sprekend beeld en een dringende boodschap. Een zwijgende profeet is Jeremia. Het is eerst een tijdje stil in Jeremia 13. Maar je moet je wel realiseren als je dat zo leest. Er staat natuurlijk wel en de Heere heeft tegen mij gezegd, maar er is dus een terugblik. Jeremia vertelt wat er al geweest is, dat hij een gordel moest kopen, opbergen enzovoort. Een terugblik op wat hij gedaan heeft, wat hij eerst zichtbaar gemaakt heeft. Maar eerst, als je erover nadenkt, deed hij dus niks anders dan wat de Heere zei. Hij kocht die gordel. Een tijd droeg hij die gordel. En op een gegeven moment, in opdracht van de Heere, borg hij die gordel op. En weer na een verloop van tijd haalde hij de gordel weer tevoorschijn. En al die tijd heeft Jeremia dus niet gesproken. De Heere is in feite de zwijgende. Als de profeet zwijgt, de dienaar van de Heer, dan zwijgt de Heere. De Heere als de zwijgende. Zolang die profeet die gordel draagt, spreekt hij geen woord, klinkt Gods woord niet. Hij loopt hem aan met zijn linnen gordel, verbergt hem, haalt hem weer tevoorschijn. Wat geheimzinnig allemaal. Wat wil dat toch allemaal zeggen? Kunnen mensen ook gedacht hebben. Dat zwijgen, dat zei iets. Ja, het klinkt een beetje vreemd, hè, maar dat zwijgen, dat deed iets. Zoals wij dat ook nooit prettig vinden waarschijnlijk. Hè? Als iemand steeds voor je kijkt je alleen maar aan. En zegt niks. Dan denk je toch van, hé, wat wil die nou van? Heb ik iets verkeerds gedaan of verkeerds gezegd of zo? Of zitten mijn kleren niet goed of zo? Dat hij me zo aankijkt. Wat moet ik daar nou mee? Iemand die alleen maar aankijkt en niks zegt. Of als dat thuis gebeurt. In het gezin. Of in een relatie. Dat je niks meer tegen elkaar zegt. Omdat je misschien al heel veel tegen elkaar hebt gezegd. Woorden met elkaar gehad hebt. Flinke woorden, ruzie. En dan is het stil. Dan zeg je maar even niks meer tegen elkaar. Misschien dat je je vader of je moeder vroeg van, mag ik nou niet een keer mee uit? Hè? Zaterdagavond even meestappen. Ja goed, het wordt misschien wel laat en zo. En ja, waar ga je dan naartoe? Ja, dat weet ik allemaal nog niet. Iedereen gaat toch? Hè, zo, hè? Iedereen gaat naar die disco, iedereen gaat naar die kroeg. En waarom mag het nou niet? En als je vader of moeder dan niks zegt. En ik laat voelen van, je weet het toch. We hebben het toch over gehad. Moeten we dan nog meer zeggen? Kijk, je kan natuurlijk ook als ouders gewoon maar je mond houden. En gewoon maar alles laten gaan. Hè? Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar het zwijgen omdat je al genoeg gezegd hebt. Kijk, zulk zwijgen, dat is soms veel erger dan wanneer moeder boos wordt. En waren er maar harde woorden gezegd, dan zou je terug kunnen schelden. Dan zou misschien ontlading geven, dan kon je misschien een ander weer de waarheid zeggen. Maar het zwijgen, voel je de spanning, hè? voel je de spanning. En zo is het eigenlijk ook met Jeremia. Zwijgen. Geen spanning. Want wat is er al gezegd? Wat heeft Jeremia allemaal al gezegd? Wat heeft hij ze nou het volk allemaal al voorgehouden? En is het nou nog niet genoeg? Is het nou nog niet duidelijk? Dat woord van God dat toch zo duidelijk was? Misschien ergerden mensen zich wel aan Jeremia die alleen maar zwijgt. Ze moeten de spanning hebben aangevoeld. Ja, die profeet die vindt het natuurlijk weer niet goed wat wij doen. Die profeet die moet ons natuurlijk weer de wacht aan zeggen. Moet ons natuurlijk weer terechtwijzen. Kunnen die dan niet gewoon eens een keer onze gang gaan? Talloze keren had Jeremia al gepredikt, het volk gewaarschuwd, gewezen, op de zonde gewaarschuwd voor het oordeel. Het volk luisterde niet. Wilde hij niet aan. Er werden zelfs moordplannen tegen Jeremia gesmeed. Zo lees je in hoofdstuk 11. En als al die woorden niets meer doen, zwijgt de Heer. Zoals een ouder tegen zijn of haar kind kan zwijgen. Zoveel woorden al gezegd. Wat dan nu nog meer? Het is een sprekend zwijgen. Een zwijgen met een beeld. Stel je voor, als dat het zo zou zijn. Hè, wij zouden ook wel eens kunnen verlangen. Maar als ik nou eens een stem uit de hemel hoorde. Als ik nou eens heel duidelijk wist dat God van me wilde. En het lijkt het alsof de hemel gesloten blijft. Maar heeft de Heer dan niet gesproken? Het is iets ook voor ons over na te denken. Heeft de Heer al niet zoveel aanwijzingen gegeven? Ja, wist ik het nou maar eens precies. Weet je dan niet al heel veel van de Heer? Is de Bijbel dan niet duidelijk genoeg? Onwillekeurig kun je ook denken aan het zwijgen van de Heer Jezus. En tegenover de Joodse raad, tegenover Pilatus. Had Jezus niet al heel duidelijk gemaakt wie hij is? Moet hij zich dan nog verweren tegenover het volk? Zijn woord was toch duidelijk genoeg geweest? Moest ze nog meer horen? Dat zwijgen van Jezus herinnert aan al zijn woorden daarvoor. Het zet stil. En hopelijk brengt het tot bezinning. Er zit iets pastoraals in, kun je zeggen. Zoals wij het ook wel eens zeggen, van ja, je kan ook niet blijven preken. Je kan alleen maar mensen afstand houden. Je kan niet blijven preken, soms dan moet je wel eens even je mond houden. Maar er zit ook iets in van oordeel hier. Iets van oordeel, zoals Jezus trouwens ook spreekt over de gelijkenissen. De gelijkenissen, de beelden van Jezus. We denken vaak aan, nou ja, zo'n beeld zoals Jeremia er ook gebruikt. Nou, dat is een mooi praktisch voorbeeld. Dat spreekt altijd aan. Praktische voorbeeldjes. Voorbeeldjes uit dagelijkse leven. Maar het is meer dan een simpel voorbeeld. Zo maakt Jezus duidelijk. Als ze de discipelen aan Jezus vragen. Waarom spreekt u nou in gelijkenissen? Allemaal zo diepzinnig en moet je over nadenken en zo. En daarvoor had Jezus gewoon in alle openheid gesproken over wie hij was. Denk ook aan de bergreden, alle toespraken van Jezus. En dan spreekt hij in gelijkenissen. Waarom? Jezus legt dat dan uit in Matteüs 13. En hij heeft het over de ongehoorzaamheid. Het niet willen horen. Jezus komt niet zomaar even met een simpel voorbeeld voor de aardigheid. Maar omdat de woorden niks uithalen, al zoveel gezegd, maar om nou echt te luisteren. En dan laat Jezus het zien wat zijn koninkrijk betekent. Ja, en daar moet je over nadenken. Daar moet je goed bij stilstaan, daar moet je de tijd voor nemen om tot je door te laten dringen. En wie een hart heeft en dat daarvoor open staat, wie een hart heeft dat luisteren wil, ja, die zal groeien. Wie niets heeft, hè, wie dat hart niet heeft, maakt Jezus dan ook duidelijk. Ook wat Jezus zal ontnomen hebben, ook wat je dan hebt aan godsdienstigheid en zo, dus daar blijft niks van over. Maar was dat nodig, hè? Zo'n luisterend hart, dat open staat voor de Heer. Zou dat ook niet het doel zijn van het beeld, het voorbeeld van Jeremia? Het voorbeeld van een zwijgende profeet. Omdat er al zoveel is gezegd. Laat het nou eens tot je doordringen. Goed, dat is natuurlijk ook wel een heel sprekend beeld. Van die mooie gordel. Dan gaan we daar als tweede op in. Dat sprekende beeld. Jeremia moet zuinig zijn op die mooie gordel. Zijn gordel werd strak op het lichaam gedragen. En later legt Jeremia uit. Dat is nou de glorie, de eer van het volk van de Heer. God draagt zijn volk op zijn hart. Is de roeping van Israël, Deuteronomium 26. Als het volk echt trouw zal zijn aan de Heer, dan zal hij het maken tot een naam, tot een lof, tot een sieraad, verheven boven de volken. Zijn volk tot een sieraad. Maar hoe is het geworden? Was het volk Israël zo'n plaatje als van het paradijs? Een plaatje van het leven met God? Jeremia moet die gordel opbergen bij de Eufraat. Zo staat er dan in de herziene Statenvertaling. De Eufraat, dat is toch die rivier helemaal in Mesopotamië. Babel. Moet Jeremia dan eventjes op en neer naar Babel? Moet je je voorstellen, dat is wel 1000 kilometer verderop. Je zou kunnen denken, van nou, dat is dan het beeld van die ballingschap. Dat Israël daar ten onder gaat. Maar dat is niet het beeld. Dat wil niet het beeld van die linnen gordel zeggen. Want het verderf van Israël is al veel eerder opgetreden voor de ballingschap. En de ballingschap is een straf erop. De naam die hier met Eufraat wordt vertaald, kun je ook gewoon vertalen als Perat of Frat, hè? Zo kom je het in de oude Statenvertaling tegen. Wie dat misschien nog meeleest, die komt hier de naam Frat tegen. En uitleggers denken dan ook wel, het is ook helemaal niet vreemd om te denken dat het bij het, wat hier Eufraat genoemd wordt, Frat, dat het een dorpje is in de buurt van Anatot, waar Jeremia vandaan kwam. Ligt ook meer voor de hand. Een reis van 1000 kilometer, dan zou hier uitvoerig over verteld worden. Maar hoe dan ook. Kijk, het is ook een ondergeschikte zaak. Laat het duidelijk zijn. De hoofdzaak is natuurlijk dat hij die gordel moet opbergen. Jeremia verbergt die gordel. En haalt hem later weer op. Hij moest hem niet in het water laten komen. En dat zal hij toch ook niet gedaan hebben toen hij die gordel opborg. In een grot kon je ook heel goed boekrollen bijvoorbeeld bewaren. Denk aan de Dode Zeerollen die vanaf 1948 zijn ontdekt bij Qumran. Hele oude rollen, veel ouder dan tot dan toe beschikbaar waren. Oude rollen van bijvoorbeeld Jesaja. Die laten zien hoe precies toch ook al die eeuwen het woord van God is doorgegeven. Want die oude rollen, precies hetzelfde als de nieuwere. Hoe dan ook. En dat laat zien hoe goed je die rollen kon bewaren droog in zo'n grot. Nou, en zo moest Jeremia dus naar zo'n grot toe om die gordel te bewaren. En wat valt er dan tegen? Wat je niet verwacht. De ervaring had toch geleerd dat het een prima bewaarplaats was. Maar haaks erop, dit voorbeeld. Wat je niet verwacht valt toch zo tegen. Jeremia had het gedacht, zo'n droge rots. Maar geldt dat ook niet voor de Heer ten aanzien van zijn volk? Toen hij ze naar zijn beloofde land had gebracht. Toen hij ze geroepen had. De Heere, hij verwachtte een wijngaard die goede vruchten zou voortbrengen. Zo zegt Jesaja het in Jesaja 5. Maar hij bracht slechte vruchten voort. De Heere verwachtte goed bestuur. Maar het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, het was rechtsverkrachting. En zo sterk zegt Jesaja het. Het ongehoorde van ongeloof, van ontrouw, komt daarin naar voren. In die woorden van Jesaja en hier in het beeld van die linnen gordel. Een sprekend beeld. Zoals de gordel kleeft aan een man, zo wil de Heere zijn volk aan zich doen kleven. Dat ze zo nauw met hem verbonden zijn. Kun je het voorstellen? bij zoveel beloften van de Heer. Dat ze een roem, een lof, een sieraad voor God mogen zijn. Wat een voorrecht. Maar ze hebben geen gehoor gegeven als ze neergelegd. Bij zo'n rijke toekomst die God belooft. Kun je het voorstellen? Maar nou u. Nou jij. Wat doen wij met het woord van de Heer? Zijn wij zo'n gordel? Met het vele wat we weten van de Bijbel. Het vele wat we al gehoord hebben. En wat doen we daar mee? Wat doe je nou mee? Gewoon elke dag. Denk je erover na dat je tot je doordringt en leef je ermee? Zijn wij zo'n gordel? Zo'n sieraad voor de Heer? Een koninklijk priesterschap, zoals Peter zegt in zijn brief. Een heilige natie, een volk, hem ten eigendom. Wat schieten we veel te kort, hè, zullen we misschien zeggen. We komen veel te kort, maar is het dan genoeg om dat elke zondag maar weer te zeggen? Ja, we komen veel te kort en dan zo van zondag tot zondag en van dag tot dag voor te sjokken. Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus toch ook. Denk aan Psalm 84. Bekende woorden, de Heere, hij zal genade en ere geven aan wie een oprechtheid voor hem leven. Door genade komt het tot eer. Door genade. Kijk, dat sieraad in die gordel. Denk ook niet dat je die zelf zoveel moet proberen te zijn. Zo, kijk mij eens. Dat is nou juist de trots. Die voor Juda ook ten val wordt. En mensen denken van, oh ja, maar wij zijn toch Juda. Wij hebben hier toch Jeruzalem. De troon van David. We hebben een koning op de troon van David. En dat maakt Jeremia heel duidelijk. Zelfs al zit je op die troon van David, dat is nog geen garantie. Voorstellen, de troon van David, waar God zulke grote beloften aan geeft. Maar het is niet zomaar een garantie dat je dan maar kunt leven zoals je zelf denkt. Genade. Door genade komt het tot eer. Die gordel betekent eer voor de Heer. Kijk, als we zelf vooral ons best doen om mooie gordel te zijn, de Heer vergeten. Dan kunnen we prachtig mooi naar de kerk gaan en mooie liederen zingen. Maar wat stelt het voor als er geen recht en gerechtigheid is? Als we elkaar tekort doen? Als we negatief over elkaar spreken? Als alleen maar negativiteit is waar ons leven vol van is? Stelt die mooie gordel helemaal niks voor? Dan zijn we als zo'n waardeloze gordel. Een hoopje draden met elkaar, verschimmeld, verrot. Je hebt er niks aan. Israël trok de eer naar zichzelf toe, maar de Heere moest alle eer ontvangen. Als nou mensen zijn die leven van die genade van God. Dat Hij alles moet zijn. Daarvan blijft Jeremia ook spreken. Hoor, leen het oor, verhef u niet. Wees nog niet wijs in eigen oog. Geef eer aan de Heer, vers 16. Geef eer aan de Heer uw God voordat Hij duister maakt. En dat is die dringende boodschap. Nou, we hebben er natuurlijk al nodig over gezegd, maar dat doet de spits. De dringende boodschap is wel dat het 5:12 of nog veel later is eigenlijk. Eigenlijk is het al te laat, we kunnen zeggen. Geef eer aan de Heere voordat Hij duister maakt. Keer niet af van de spiegel waar de Heere je voor zet. Bewijs er nou eer voordat Hij donker laat worden. Jeremia is dus niet blijven zwijgen, laat het ook duidelijk zijn. Met klem roept hij de mensen op tot verootmoediging. Daar gaat het om. Zijn liefde en zijn trouw. Die goedheid die nog paal nog perk kent, hè, zoals we zongen in Psalm 51, die negeren, dat is toch wel het ergste wat er bestaat. Als kruiken zullen de inwoners van Jeruzalem tegen elkaar aan stukken worden geslagen. Zie het voor je. De Heer zal geen deernis hebben. Verschrikkelijk. kan niks mee met zo'n hardnekkig volk. Maar zo is het. Als de liefde en de genade van de Heer Jezus ons leven niet is. Dan is er niets meer. Zonder Jezus. Geen erbarming. Enkel duisternis. Wat mag je dan nog blij zijn dat het nog licht is. Dat je nog naar de kerk kan gaan. Dat de Bijbel nog open kan gaan. Als er nou eens een tijd komt dat het anders wordt ook in ons land. Dat het nog donkerder wordt dan het eigenlijk al is. Is niet heel veel reden voordat het echt eens donker wordt in de wereld. Dat we de Heer zoeken. Voordat er andere tijden komen. Dat je die Bijbels echt leert kennen. Dat je erin duikt. Dat je er serieus mee aan de slag gaat. En dat je er biddend naar luistert. Met een open hart. Wat een genade. Dat de Heer nog steeds spreekt. En dat het nog niet afgelopen is. Dat is de dringende boodschap. Want het kan. En wie zegt dat het lang duurt? De Heere, Hij wil Jeruzalem herbouwen. Er is nog een toekomst voor Israël, kun je zeggen. En als je de Bijbel doorleest, dan zie je dat de heiland uit Juda geboren wordt, de Heer Jezus. En Paulus zegt het. Zelfs als Jezus gekruisigd is, als ze Jezus hebben voor. En nog heeft de Heere zijn volk niet verstoten. Wat een genade. Dat Hij dan nog apostelen zendt, apostelen die iedere keer ook weer de synagoge opzoeken. Die niet zomaar de band met Israël verbreken. Wat een les ook voor ons. Wat een genade dat de Heer nog steeds mensen roept door zijn Zoon Jezus Christus. Het is nog niet afgelopen met Israël. Nog niet afgelopen met Israël. Met deze wereld, met ons. Nog steeds klinkt zijn woord. Die bewogenheid van Jeremia is de bewogenheid van de Heer Jezus. Vol bewogenheid en verdriet heeft hij over Jeruzalem gezegd. Jeruzalem. Jeruzalem. Dat de profeten dood. Stenen wie tot u gezonden zijn. Och of geheden verstond wat tot uw vrede dient. Hoe was Jezus bewogen? Hij leed om Jeruzalem. Jeremia spreekt van zijn tranen. Over Jeruzalem. Jezus leed voor Jeruzalem, voor zondaars die zo vaak het woord langs zich heen lieten gaan. Hoe is dat met ons? Lijden wij er nog onder? Of raken we eraan gewend en nou ja, goed, ach. Ja, de een gelooft het, de ander niet. We kunnen er toch niet koud onder blijven? Zijn wij bewogen? In die bewogenheid van de Heer Jezus ligt onze hoop. Jezus die nog steeds bidt in de hemel. Onze voorspraak is aan de rechterhand van de hemelse Vader. En zo is er nog toekomst. Verhef u dan niet, maar buig. Bid, smeek. En laat het woord van de Heer niet zomaar een Bijbel zijn wat we af en toe openslaan. En een mooi oud boek en dan leg je het weer dicht. Interessant allemaal. Maar ga bidden mee aan de slag. Laat het je op de knieën brengen. Bid en smeek, Heere, laat mij toch aan u verbonden zijn. Zoals die gordel kleeft het lichaam van een man. En dan te weten dat de Heer het zo maken wil. Jesaja profeteert ervan. U zult een koninklijke tulband zijn in de hand van de Heere. Dat is de toekomst waar de Heer naartoe werkt. Zullen wij erin delen, daar gaat het dan om. Zullen wij erin delen. Een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, dat te mogen zijn. Tot zegen in de wereld, een volk met toekomst. De Heilige Geest, die hebben we nodig. De Heilige Geest, die Jezus de trooster noemt. In het verre verdriet, dat het bij Jeremia zal zijn. De Heilige Geest is de trooster, die dan toch weer die toekomst open laat gaan. Hij geeft ons een blik op dat nieuwe Jeruzalem. Waar de koning zijn koningin zal beminnen. Waar alle tranen worden afgewist. Dat nieuwe Jeruzalem waar de Heere alles zal zijn in allen. Te midden van alle verdriet die je over de kerk van vandaag kan hebben. Wat betekent de Bijbel voor ons nog? Ja, nou, ach ja, tegenwoordig, hè, je kunt het allemaal anders uitleggen. En dit geldt niet meer en dat niet meer. En wat blijft er nog van over? Alle verdriet die je er ook over kunt hebben, dat mensen zwijgen. Niet eens met elkaar willen praten. Ja, als je soms leest in de krant, dan denk je van, nou, we hoeven geen synode meer te houden, want we weten toch allemaal wel of het aan toe moet. We willen eigenlijk niet meer met elkaar praten. We weten toch eigenlijk al wel wat we willen? Dan kun je er verdriet om hebben, ook over ons kerkverband. Laat ons brengen tot gebed. Want we hebben de trooster, de Heilige Geest nodig, die ons moed geeft. Moed ook ten aanzien van diezelfde kerk. De Heilige Geest, de trooster, die ons laat zien dat er toch die ontelbare schade zal zijn, die als een nauwe gordel zal staan om de troon van God en van het Lam. En het één mond zal zeggen, u bent waardig, de lof, de eer en de heerlijkheid. Laat dat toch ons verlangen zijn. Hem zij de eer voor altijd. Halleluja. Amen. we de Heere danken en bidden. Heere God in de hemel, er is alle reden voor om u te danken dat u God bent die uw woord geeft, die nog steeds spreekt. Al bent u voor ons gevoel misschien wel eens de zwijgende, maar wat heeft dat ons ook veel te zeggen? Wanneer u voor ons besef zwijgt, maar we ook inderdaad moeten erkennen, wat hebt u al veel gesproken? De eeuwen door hebt u uw kerk willen bewaren bij uw woord. Over zoveel eeuwen hebt u zich geopenbaard aan mensen, door mensen heen hebt u gesproken. Zij spraken door de Heilige Geest gedreven. Laten we dan acht slaan op die woorden, ze niet aan ons voorbij laten gaan. Dat we uw woord mogen lezen en herlezen. Het bewaren in ons hart. En laat het ons dringen tot gebed. Ons brengen tot verootmoediging. Laat dat toch de vrucht zijn van de verkondiging van uw woord. Dat ons op de knieën brengt. Dat de Bijbel ons steeds weer duidelijk maakt hoeveel reden we hebben om op de knieën te gaan. Te bidden. Wilt u die God voor ons zijn, zoals u zich geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus. Wil met uw Heilige Geest in ons werken, die de trooster is, die ons de toekomst verkondigt. Laat ons die toekomst toch niet ontgaan. En als het nog eens echt donker wordt in ons land, als de vijandschap toeneemt, als het niet meer vanzelfsprekend is dat we naar de kerk kunnen gaan. Als er donkere perioden in ons leven komen. Geef dan dat het woord dat we bewaard hebben ons tot troost en kracht mag zijn. Laat het vrucht dragen zo in ons leven. In de hele gemeente. Wees met ons jong en oud. Ook in de periode van vakantie. Dat ook ons gelegenheid geeft misschien om eens wat meer te lezen, om echt tot rust te komen. De gejaagdheid van ons bestaan, wat kan het ons ook in de weg staan om echt tijd te nemen voor u? We laten ons zo gemakkelijk vullen met alles wat de agenda op kan slokken, wat onze aandacht vraagt. Wat er allemaal maar bij komt, via social media, via allerlei berichten waar we antwoord op moeten geven. Heere, geef dat we de rust weten te bewaren. En laat ook deze tijd een gezegende tijd voor ons zijn. Wees er met de hele gemeente. Zegent u de kerkraad en taken die er zijn. Wees u met Don van der Ree en zijn gezin. We bidden ook voor het werk van de poster, van Don Visser, wat daar gebeuren mag. Zegen ook de emeritie-predikanten die op hun wijze nog tot zegen mogen zijn van de kerken. Wees u met het verband van onze kerk. Bewaar ons toch bij uw woord. Zo gemakkelijk kunnen we woorden van u voor tijdgebonden verklaren. Geef dat we vooral willen luisteren. Niet van tevoren al denken wat de Bijbel wel zal zeggen. Om de Bijbel aan te passen aan onze wens, aan onze tijd. Dat we verstaan wat ook in deze tijd tot onze vrede dient. Zegen zo iedereen die is afgevaardigd naar de generale synode, bezig is met de voorbereidingen, geef toch dat we niet al vooringenomen standpunten hebben, vooral willen luisteren naar uw woord. Samen willen ontdekken wat u ons zeggen wil. Geef die gehoorzaamheid en dat ontzag voor u. Laat vanuit de verootmoediging uw genade groot zijn. Wil zo uw naam groot maken. Laat uw koninkrijk komen. We willen u bidden. Zegt u al het zendingsrevalisatiewerk. Dat nog heel veel mensen u mogen kennen. Het licht mogen ontdekken in de Heer Jezus. Voordat het donker wordt. Laat uw licht schijnen. Wereldwijd. Uw naam zij alle eer. Vader, Zoon en Heilige Geest. We prijzen u om deze dienst. Om heel uw woord. Alles wat u gaf. Wees met ons in genade. uw naam zij alle eer, Heer ons leven. Halleluja. Amen. Onze slotzang is Psalm 102, vers 9 en 12. Psalm 102, vers 9 en 12 zingen we na de collecte. U mag de Heere dienen met uw en jullie gaven. Dat we allemaal mogen heen gaan in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u zijn vrede. Amen.